Deel 2. Het zevenvoudige pad van nieuwe menswording. Hoofdstuk 1. Geloof, deugd, kennis. Wie het pad van vernieuwing wil bewandelen, dient goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden tot het pad, opdat hij, door deze te vervullen, zijn doel zal kunnen bereiken. Er zijn 7 voorwaarden tot het pad. Ge vindt ze in de Heilige Taal opgetekend in het begin van de 2e Petrusbrief, waarin wij lezen: schraagt met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de naastenliefde, en door de naastenliefde de liefde. Als deze voorwaarden bij u aanwezig zijn, laten ze u niet zonder vrucht. Beijvert u dit alles te verwezenlijken, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig, onbeweeglijk koninkrijk van onze Heer. Velen hebben in de loop der eeuwen deze woorden gelezen en hun opgave beoefend, zonder echter tot ook maar enig positief resultaat te komen. Zij begonnen zich af te vragen wat deugd was. Zij bespraken dit met elkander, raadpleegden literatuur en bestudeerden diverse mystieke levensnormen. Na deze voorbereiding konden zij een aantal leefregels samenstellen, deels van zuiver biologische aard, deels van ethisch, van moreel karakter. Zij stelden geboden op en bepaalden wat mocht en wat niet mocht. Zij omlijnden theoretisch het specimen deugdzame mens en trachten elk voor zich naar dit theoretische beeld tot een praktische verwezenlijking te komen. Vervolgens zagen zij zich voor de opgave geplaatst om, op basis van de verworven deugdzaamheid, tot kennis te komen. Zij dachten: kennis verzamelen is verstandelijk omvatten, training van de hersencapaciteit. En men kan dit het beste en het vlugste doen wanneer men deugdzaam en oppassend is. Uiterst sober levend, in eenzaamheid de deugd beoefenend, wierp men zich op de studie, op een zo ruim mogelijk intellectueel omvatten. Men bereikte veel, zeer veel. Men wist alles wat in deze wereld te weten en te omvatten is. Men werd zeer geleerd. En u zult verstaan dat men aldus deugd en kennis beoefenend eveneens uitermate zelfbeheerst was. Klonk er ergens een blijde lach, die met zijn opwekkende vibratie zo aanstekelijk op anderen kan werken? Het gelaat van de kandidaat bleef onbewogen, als een masker. Hij bleef zeer beheerst, gericht op zijn taak van deugd, kennis en zelfbeheersing. Een zonnestraal gleed de studeercel binnen. Een vogelenzang trilde door het geopende raam. Wie zou zijn blik niet van tijd tot tijd richten naar het wijd der velden? Zeker niet de kandidaat. Hij wenste niet te worden afgeleid. Met ijzeren volharding, met een schier onbegrijpelijk uithoudingsvermogen, werd het proces dat aangevangen was voortgezet. Bleek werd het gelaat en scherp de trekken. Er werd geen onderscheid meer gemaakt tussen dag en nacht. Rustpauzen voor ontspanning en lichaamsverzorging werden veronachtzaamd. En zou nu de godsvrucht komen? Nee, de kandidaat moest godvruchtig zijn. Bij al de inspanningen kwam er nog één bij. De godsvrucht moest beoefend worden. Wat was, wat behelsde de godsvrucht? Men vroeg het elkander, men overlegde tezamen en men stelde een programma vast, een dagorde. Op de basis der deugd en der kennis en der zelfbeheersing en volharding moesten gebeden worden gezegd en litanieën gepreveld en vrome overpeinzingen verricht. De gebeden mochten bij al het andere geen einde hebben. En zo kwamen die voortdurende reeksen van diensten in de kloosterkapellen, waarbij men urenlang geknield op de stenen zerken of in de koude van de winternachten de godsvrucht beoefende. Zo werd iedere monnikkandidaat een christenyogi. Want tussen al deze penitentiën van dit soort beoefenaren en die van onder de hete zon van India waren geen praktische verschillen. Momenten van uitputting konden niet uitblijven. Ogenblikken waarop, onder die zware druk, de gedachten afdwaalden, konden schier niet voorkomen worden. En dit gaf reden tot grote ontstemming over zichzelf en schonk weer aanleiding tot zelfkastijding. Men sloeg zichzelf met roeden en ontzegde zich het weinigje comfort dat er nog was overgebleven en ging over tot hongerkuren. Want de bereikte kwaliteit moest gehandhaafd blijven. Men mocht niet verzinken, vooral omdat er nog een opgave overbleef om te verrichten. Immers de kandidaat diende ook de naastenliefde praktisch te beoefenen. Wat kon dit anders zijn dan zich te openbaren in de een of andere vorm van humane activiteit? Maaltijden bereiden en uitdelen, kleding verschaffen en zieken verplegen. Vriendelijk zijn voor allen en met een zeer verheven glimlach langs zeren wegen lopen, vol van lievigheid. Ook hiervoor werd nog tijd ingeruimd. Hoe het mogelijk was, begreep niemand. Doch men deed het. Zeker is echter dat de kandidaat die deze weg was gegaan meer dood dan levend was, nagenoeg buiten het lichaam en in een bloedstoestand die volkomen mediamiek was. En nu moest de glorie der glorieën dan komen, door de naastenliefde, de liefde. En hier verloren de kandidaten de grond onder hun voeten. Dat het hier geen mensenliefde kon betreffen, begrepen zij. En ze meenden dat er sprake moest zijn van een mystieke verlorenheid. Een liefde tot Christus. Tot Jezus, als het een vrouwelijke kandidaat gold. Een liefde tot Maria, als het een monnik betrof. Doch ook kwam liefde tot beiden voor. Hoort ze praten over hun zoete Jezus en over de glanzende majesteit van de hemelse maagd. En eens op een nacht geschiedde het. Daar verschenen de prototypen van hun adoratie in de vorm van schimmen. Zij gleden binnen door de kerkvensters. Figuren uit de gebrandschilderde ramen maakten zich los, kwamen op hen toe, maakten zegenende gebaren en spraken onuitsprekelijke woorden. Ge zult daarvan wel eens gelezen hebben, hoe deze vromen het pad dat door de stamvader der kerk, Petrus, gewezen was, ten einde toe doorworstelden. En miljoenen menen dat deze pelgrims dan ten slotte de toegang tot het Koninkrijk des Heren ontvangen mochten. Welk een waan! De waarheid, de werkelijkheid is dat deze christenyogis door hun gehele methode zulk een formidabele binding met de spiegelsfeer hadden gesmeed, dat hier nagenoeg van een eeuwige verbondenheid gesproken moet worden. Hun resultaat was het resultaat van het mystiek-occulte mediumschap. De waan ener dialectische zaligheid. Deze u nu beschreven methode der onzaligheid kan ook nog op andere wijzen worden beoefend. Men kan daarbij met ondergeschikte afwijkingen hetzelfde doel nastreven en men heeft dit ook gedaan. Onherroepelijk echter moet dit alles voeren tot hetzelfde resultaat, een intenser vernageling aan het wiel. Diverse mystieke scholen hebben hierin op verschillende manieren geëxperimenteerd. En we achten het wel zeker dat er ook in de geestenschool van het moderne Rozenkruis leerlingen zijn die deze onheilige weg bewandelen, omdat ze niet voldoende luisteren willen naar de aanwijzingen, raadgevingen en waarschuwingen die tot hen worden overgedragen. Ook onder ons zijn er die zich vastklemmen aan een zekere ethiek, met een grote honger de wijsbegeerte intellectueel omvatten en vol op zelfbeheersing en volharding demonstreren. Die in de besproken zin godvruchtig zijn en in diverse vormen van naastenliefde en verhevenheid liefhebberen. Maar het zal hun niets baten. Hun vrijheid zal straks een waan zijn, hun binding een loden last en hun zaligheid een opgaan in het land der schimmen. En dit alles omdat ze niet de minste werkelijke moeite hebben gedaan om de sleutel tot het zevenvoudige pad te smeden. Die sleutel is gelegen in het geloof. Schraagt met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Ge moet geloof bezitten. Dit is in onze moderne tijd een uitgegloeid, een doodgebrand begrip. Men verstaat eronder het aanvaarden of belijden van een bepaalde leer. En men is orthodox gelovig wanneer zulk aanvaarden betrekking heeft op zware calvinistische leerstellingen, en ruim en zeer vrijzinnig als het tegenovergestelde het geval is. Zo is men gelovig in diverse toonaarden of eventueel ongelovig. Doch de heilige taal van alle eeuwen maakt ons duidelijk dat geloof niet is het belijden of aanvaarden van een leer of van een kerk, een school of een god, doch betrekking heeft op een bezit dat men zich wezenlijk bewust moet zijn. Ook wordt ons te verstaan gegeven dat een dergelijk bezit ervaren moet worden in het hartheiligdom, dat het in het hart woning moet maken, of met andere woorden, dat het oeratoom, het geestvonkatoom, belevendigd moet worden. Voordat dit atoom gewekt is, is er geen sprake van geloof. Kan daarvan geen sprake zijn? Alles is dan slechts dialectisch gepraat, imitatie, natuurreligie. Daarentegen zullen wij bemerken dat de zeven voorwaarden waarvan Petrus spreekt, op basis van het ware geloof, een nieuwe, een totaal andere klank verkrijgen en tegelijkertijd een hoge wetenschappelijke zin. Wanneer het oeratoom tot bewogenheid wordt gestuurd en de kandidaat zich in zelfovergave daaraan toevertrouwt, betekent dit een nieuwe bloedsbelevendiging. Dan komt er in ons gehele wezen iets dat tintelt in iedere cel van onze existentie. En dan zal er, van binnenuit, een bloedsdrang tot deugd zijn. Dat wil dan niet zeggen morele levensnormen bestuderen en die wettisch gaan toepassen. Dan gaat men niet vragen, wat mag ik en wat moet ik en wat kan ik? Doch dan zal ons bloedsbewustzijn, ons spontaan richten op het pad dat door het licht van het oeratoom als een zon beschenen wordt. Deugen is hier zich richten naar het licht. De richtlijnen van het licht van binnen volgen. Als een leerling dat licht nog niet vrij kan maken, deugt hij nog niet voor het pad. Dan komen de misverstanden en de grove fouten, en niemand kan ze bij zo iemand voorkomen. Wie echter het heil van het oeratoom in het bloed ervaart en aldus zich op het pad richt, komt ook tot kennis. Ge zult zeer waarschijnlijk begrijpen wat hiermede bedoeld wordt. Onze hersencentra bezitten het vermogen datgene waarop de zintuigen zich richten, redelijk zedelijk te omvatten en een indruk hiervan in het brein vast te leggen. Wanneer het bewustzijn van de mens geheel uit deze dialectische natuur is en gans daarop gericht, terwijl de zintuigen daarmede in overeenstemming zijn, zal het volstrekt onmogelijk zijn in het brein kennis te verzamelen van andere aard dan aangaande de stofsfeer en de spiegelsfeer. Wanneer het oeratoom in uw hart niet vibreert en ge dus niet door den geest Gods ontstoken, niet tot geloof gekomen zijt en ge leest een der boeken van het Rozenkruis of ge woont een der diensten bij, of stel dat ge al de leerstellingen der school van A tot Z in uw geheugen zoudt opgetekend hebben, meen dan niet dat ge de kennis der gnosis zoudt bezitten. Ook al hebt ge de universele gnosis gelezen en bestudeerd. Wat voor nut heeft onze literatuur dan? Onze literatuur heeft ten doel uw zoeken te richten, u te helpen tot geloof te komen, u te voeren tot die zelfbevrijdende handelingen ten gevolge waarvan het oeratoom ontstoken zou kunnen worden. Blijven die handelingen achterwege, dan zal al uw kennis van onze wijsbegeerte uiterlijke kennis zijn en al uw pogen op basis daarvan mystiek occultisme en het resultaat wielvernageling. Op die wijze verandert zegen in een vloek. En wanneer ge dan het negatieve van uw pogen zult hebben ontdekt, dan ligt het voor de hand dat ge uw failliet niet zult wijten aan uzelve, doch aan de wijsbegeerte en aan de school. Ge zult in boosheid de betrokken literatuur uit uw boekenkast nemen en ze naar de tweedehands boekenmarkt brengen. Of ge zult, wanneer uw boosheid vermengd is met sarcasme en drift, uw boeken met een snerpend briefje aan ons terugzenden, zoals ook wel gebeurd is. Een derde mogelijkheid is dat er een neiging in u ontstaat aan de inhoud van de literatuur te knoeien en haar pasklaar te maken voor uw eigen gebruik. In uw boekenkast bevinden zich waarschijnlijk diverse delen van de heilige taal van alle tijden. Ge kunt er van op aan dat aan al die verkondigingen geknoeid is, omdat in het verleden tal van heren die zich autoriteit waanden in de metafysica meende daarin veranderingen te moeten aanbrengen, aangezien de inhoud niet met hun ervaring strookte. Wanneer ge een schoon blad papier op de grond legt, zult ge ontdekken dat uw kat of hond met vuile poten van de tuin er bovenop gaat zitten. De natuur gaat altijd zitten op het reine en vlekkeloze. Van het pure gaat steeds iets uit wat de natuur aantrekt. Doch, als ze het aanraakt, bevuilt ze het. En het geschiedt altijd met de brutaliteit, met de argeloosheid van de onwetendheid. Men kan er niet boos om worden. Het veroorzaakt slechts smart. Heeft u wel eens onderzocht welk een intens en vreselijk misbruik men in deze wereld maakt van onze, overigens reeds onherstelbaar verminkte Bijbel? Wanneer het geestvonkatoom in uw hart, door uw zelfovergave, zijn heilige arbeid aanvangt en ge u op dat licht richten gaat, dan eerst zal er in uw sprake zijn van kennis in de zin van de heilige taal. Ge weet dat het geestvonkatoom een nieuw hormoon vrijmaakt en aldus uw bloed beïnvloedt. Ten gevolge daarvan wordt in het hoofdheiligdom een nieuwe toorts ontstoken. De toorts van de pinealis. En het licht van deze toorts nu stelt de kandidaat in binding met de universele gnosis. Met het. Met Tao. Met de kennis die is als een levende volheid. Als een levende, vibrerende werkelijkheid. Het is de kennis die tegelijkertijd gnosis, geest, God, licht is, die alomvattend, alomtegenwoordig is. Dat waarvan gezegd wordt: Heer, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heer, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. Uw kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij.